Wel, misschien weet u het nog wel dat als we zo de eerste 11 hoofdstukken van Genesis gehad hebben, dat we maar één ding kunnen concluderen, dat God getrouw is geweest. Dat God bijzonder trouw is. Hij is niet alleen genadig en barmhartig en langmoedig, maar zijn geduld met de gevallen mens was en is enorm. Zeker als we de eerste 9 of 11 hoofdstukken gezien hebben. God is gewoon bijzonder trouw. Als we de eerste 11 hoofdstukken van Genesis nog in onze gedachten hebben. Dat na Genesis 3 de zondeval daar gekomen is en Adam inderdaad en Eva van de vrucht gegeten hebben, maar feitelijk God gezegd had, je zult voorzeker sterven, was daar zijn langmoedigheid om hun te laten leven. En elke stap die God eigenlijk zette en zijn hand uitstrekte naar de mens om hen in genade te ondersteunen, om hun zijn langmoedigheid en geduld te tonen, werd eigenlijk afgewimpeld. Elke keer als God zijn genadevolle hand uitstrekte, werd het aanbod afgeslagen. Als God zijn compassie en barmhartigheid aan de gevallen mens toonde, dan vestigde de mens zijn hoop elke keer op zichzelf. Denk maar aan de bouw van de Toren van Babel, een naam voor hunzelf te maken. Zie, als je de Genesis, als je begint met de Bijbel en je leest de eerste 11 hoofdstukken, dan is het bepaald geen succesverhaal. Eerder het tegenovergestelde. En daarmee kunnen we stellen, God had het recht aan zijn handen om alles in één keer uit te vagen. Om inderdaad niet te denken aan Noach, die genade had gevonden in zijn ogen, maar de hele mensheid en dat het universeel zou stoppen. Hij had alle grond, dat we wel wezen, zijn heiligheid eist dat zonde verwijderd zal worden. Zijn rechtvaardigheid eist dat er een straf zal volgen en de dood. Maar het bijzondere is dat God namelijk, en dat hebben we ook gezien, de scheppingsopdracht die hij gaf aan Adam en de zegen die hij eraan verbond, nooit introk. Hij ging over naar Noach. Hij werd nog eens bevestigd nadat Noach uit de ark kwam. God komt nergens op zijn toezeggingen terug. God doet dat niet. God is trouw aan zichzelf. En dat is een van de dingen die we vandaag goed moeten gaan begrijpen, ook in de tekst waar we nu zitten en waar we de volgende week heen gaan. God is trouw aan zichzelf. Hij is wie hij is. God heeft de grootste loyaliteit aan zichzelf. Aan niemand anders. Hij is toegewijd aan zichzelf. En het allerbelangrijkste wat vandaag ook naar voren zal komen en voor zeker nog volgende week. Wat hij belooft, zal hij doen. Waar hij aan begonnen is, zal hij eindigen. Waar hij zich aan verbonden heeft, zal hij zich nooit van loskoppelen. En dat niet voor ons. Ah ja, secundair hebben wij de voordelen ervan. Maar God doet dit geheel maar om één ding. Om zijn naam, wie hij is, te weerspiegelen aan de mensheid, aan de engelen, om zijn glorieuze karakter eigenlijk tentoon te stellen, om zichzelf eigenlijk in de spotlight te zetten en zeggen van, zie mijn heerlijkheid, hoe wonderbaar mijn karakter en mijn wezen. Zie, alles wat God onderneemt is om zijn eigen naam, en de naam in de Bijbel wil eigenlijk zeggen wie hij is, te manifesteren, in volheid te tonen. En dat is precies wat God doet in de tekst voor ons, waar ik ook de titel boven gezet heb, de beloften aan Abraham. Een van de meest monumentale punten in de Bijbel. God is trouw. God is trouw aan zijn beloften en God maakt beloften aan Abraham en hij roept hem bij Abrahams roeping in vers 1 van hoofdstuk 12 en ik lees ze nog even een keer. En de Heere nu zei tegen Abraham, ga uit uw land, uit uw familiekring, uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Nou, als je gewoon deze Bijbelversen leest en je bent niet zo geschoold in het Oude Testament of je bent niet heel erg... Je hebt niet heel erg veel kennis van het Oude Testament of van de Bijbel in het geheel. Dan lees je hier makkelijk overheen. Wel, Abraham, ja oké, Abraham pak je verlies en ga. Een eenvoudige zin in de Bijbel. Er is ogenschijnlijk niks vreemds aan. Goed, God spreekt in die tijd misschien heel persoonlijk met Abraham. Dat hebben wij niet meer. Wij hebben zijn Bijbel, die is compleet, dat is een gesloten boek. En als we daarin lezen, dan is Gods geest die de waarheid ervan bekend maakt in onze harten. En ons verlicht en de genade geeft om toe te passen. Ja, daar zit een verschil in, maar eigenlijk als we zo dit vers lezen en de Heere zei tegen Abraham, ga uit uw land. Dat is niets anders dan gewoon een verhuis. Pak je valies, ga op weg en ik zal je leiden. Maar wat ogenschijnlijk, mensen, wat ogenschijnlijk een hele eenvoudige zin in de Bijbel is. Een opdracht om te verhuizen blijkt in de hele Bijbel en is in de hele Bijbel een monumentaal moment. Een moment die miljarden mensen beïnvloed heeft. Zo'n monumentaal moment als Abraham de opdracht krijgt van de Heer om te gaan verhuizen. Om zijn boel als het ware te pakken, zijn hele hebben en houden. En alles uit zijn familiekring weg te gaan. Alles het vertrouwde achter te laten om te gaan daar waar de Heer hem heen zal leiden. Net wat ik zei, honderden, nee duizenden generaties zijn hier door beïnvloed. Een gebeurtenis waar de effecten vandaag nog steeds van aanwezig zijn. Zie, als je niet veel van de Bijbel weet of minder kennis hebt, dan dat is geen schande, want allemaal moeten we groeien, ook ik. En daarom ben ik blij dat ik hierin studeer, zodat mijn kennis ook kan vergroten van dit geheel. Maar dit Bijbelvers en dit stuk is, ik zou bijna zeggen, kunnen wij niet onderschatten. In het geheel van de Bijbel. Je zou zelfs kunnen zeggen, alle Bijbelversen zijn nuttig. Ja, dat lezen we, hadden we het net nog gelezen. Oh nee, dat volgde daarna zeker. Hè? 2 Timotheus, ja, dat volgde daarna. Of was het 2 Timotheus 3? Ah nee, 2 Timotheus 3, ja, 17. We hebben het gelezen, ja. Het is nuttig om te onderwijzen te weerleggen en noem maar op. Alle Bijbelversen zijn nuttig. Maar sommige zijn kolossaal nuttig. En anderen zijn gewoon nuttig. Dit is een monumentaal vers. En dat is wat ik eigenlijk ook neer wil zetten in uw denken. Dit vers, en hier in hoofdstuk 12, begint zoiets belangrijks. Dit is een kantelmoment in de geschiedenis. Zie, wij hebben onze jaartelling verbonden aan de Heer Jezus Christus zijn geboorte. Prijs de Heer, geweldig, beter kan niet. Mijn tweede keuze zou zijn dit, Genesis 12. Daar moesten wij onze daar zouden wij onze jaartelling aan vast kunnen maken, als alternatief. De impact van Abraham zijn roeping heeft ongekende gevolgen. Er is feitelijk een heel nieuw begin in de wereldgeschiedenis. Alles, en ik zeg het nog één keer, alles wat volgt na dit, tot aan Openbaring en de eeuwigheid toe, is verbonden aan hoofdstuk 12, 15, 17, 22 van Genesis. Maar het begint bij 12. Vandaar dat ik hier stilsta. Dat ik hier parkeer. Dat ik eigenlijk niet een klein piketpaaltje hier in de grond sla, maar een heipaal. Dat ik inderdaad zeg, mensen, dit is een monumentaal moment. Hier wil ik langer bij stilstaan. De rest van de Bijbel leidt hiernaar terug. Direct of indirect. Alles staat of valt met de opdracht dat Abraham inderdaad ging zoals de Heer hem gevraagd had. Gelukkig ging die. Het was niet alleen vers 1, maar als je naar vers 4 gaat, toen ging Abraham weg. De wereld zou nooit meer hetzelfde zijn. De wereld zou nooit meer hetzelfde zijn. De geschiedenis, je zou kunnen zeggen, is eens en al voor altijd veranderd. Een nieuwe richting. De geestelijke gevolgen van Abraham zijn gehoorzaamheid zijn niet in woorden te bevatten. Dit is het fundament waar de rest van de Bijbel op gebouwd wordt. Onze verlossing is direct verbonden aan Genesis hoofdstuk 12. Is het niet mooi dat Abraham wegging? Voor de rest wordt er niks van hem gevraagd. Hij krijgt de opdracht. De Heer belooft hem. En we zijn nu bij vers 1, want we gaan inderdaad naar zijn stuk persoonlijke belofte en persoonlijke dingen die de Heer krijgt. Maar als je dat ziet, wat staat er dan eenvoudig in vers 4? Toen ging Abraham op weg. Hij wist absoluut niet waar hij heen ging. Hij ging. Hij was beschikbaar. En ik heb daar al eerder wat stil bij gestaan, maar het greep me eigenlijk van de week weer aan. En in mijn voorbereiding ook, dat Abraham had alle excuses van de wereld kunnen maken om in Ur te blijven. En die waren legitiem. Ik heb mijn gezin hier, mijn kinderen. Ik heb een oude vader waar ik voor moet zorgen. Heer, fijn dat u aan mij denkt. Maar het is vast wel iemand anders die beschikbaar is. Ik ben toch niet de enige. Abraham, die was beschikbaar, of ja, Abraham was beschikbaar en hij ging. Hij ging. In geloof. Zie, en hier zit een stuk toepassing in dat als we naar dat vers kijken, zo monumentaal, dat Abraham ging en dat hij beschikbaar was. En dan kijk ik inderdaad naar ons en dan zeg ik, wij hebben de belofte van de Heer Jezus. Wij zijn geroepen uit de duisternis in het wonderbare licht van de Heer. Zijn wij beschikbaar? Ben ik beschikbaar, Heer? Zie je, dan komen wij, en dat is een van de punten waar we denk ik ook nog in mogen groeien. Als ik 10 jaar terugkijk, waar we in mogen groeien, dan is het nog één ding. Dat is dat wij in onze theologie mogen groeien, niet alleen over het besef van onze zonde en onze onwaardigheid, maar dat wij voorbij de zonde gaan en altijd eindigen bij Christus. Zie, wij blijven nogal eens regelmatig hangen in ons denken bij onze onvolmaaktheid. Abraham had dat kunnen doen. Die had kunnen zeggen, Heer, ik ben geen volmaakte, ik ben geen brave. Kijk eens wat voor gezin ik kom. Daar hebben we de vorige keer bij stilgestaan. Wij zijn aanbidders van andere goden. We zijn betere kandidaten. Beter bespraakt. Als Mozes die inderdaad voor de Heer staat, ik spreek niet zo makkelijk. Kun je mijn broer niet vragen? Die praat wat makkelijker. Wie heeft jou je mond gegeven? Weet ik wel, maar het gaat hem makkelijker af. En Mozes bleef maar doorgaan. Totdat de Heer gewoon toornig werd. Ik dacht, zit daar ook niet voor ons een les in? Dat Abraham, je hoort niks. Hij zegt niks. Hij krijgt de opdracht. Passé. Gaan. De rest van de Bijbel wordt het ook gezien als een man van geloof. Een kolos van geloof. Zie, wij blijven vaak staan bij de beperkingen die we bij onszelf zien. Ik tenminste. En ik hoor dat om mij heen. Ja? Zie, dat wij inderdaad niet blijven staan en kijken op onszelf. Maar dat wij inderdaad Christus gaan zien. Dat wij gaan begrijpen dat onze verlosser groter is dan onze zonde. Dat zijn liefde groter is dan onze ongerechtigheden. Dat zijn genade daadkrachtiger is en krachtiger is dan onze ongerechtigheid of onze onvolmaaktheden. Zie, we moeten nooit eindigen bij onszelf. Als we eindigen bij onszelf en als we alleen maar kijken naar onszelf, dan wandelen we in ongeloof. Dat is precies wat Satan ons wil hebben. Ogen van Christus af, ogen op onszelf. Ook al hebben we dan een juiste theologie over misschien onszelf en onze beperkingen. Zie, wanneer we naar onszelf kijken, dan hebben we alleen maar hindernissen, onvolmaaktheden. Afgelopen week moest ik mij hierin vermanen. Gewoon een stukje wat ik ook, dat is nog een stap verder. Zie, Abraham werd geroepen door de Heer om te gaan in geloof. Wij zijn al geroepen door de Heer tot zijn wonderbare licht. Nu stel ik u de vraag. Niet alleen over beschikbaar, of u beschikbaar bent. Dat heeft u wel gehoord. Bent u beschikbaar? Wilt u door de Heer gebruikt worden? Wilt u door de Heer gebruikt worden? Oh, Heer, dat is dan wel een andere kandidaat, is het niet? Abraham zegt eigenlijk toen hij op weg ging, en toen hij onderweg ging, Heer, gebruik mij maar. Het is niet alleen van ik vertrouw op u, ik geloof u. Nee, gebruik mij maar. Zie, Wij denken nog zo in die beperkte termen van, en dat heeft te maken met onze theologie, die aan de ene kant heel gezond is, dat wij een beeld hebben van de zondige natuur van de mens die totaal is. Elk facet van ons is besmet door de zonde. Maar elk facet is ook aan het kruis genageld. Overal is voor betaald. En dan moet ik inderdaad kunnen zeggen, Heer, wilt u mij gebruiken? Daar is geen hoogmoed. Het is helemaal niet ongeestelijk om te zeggen, Heer, gebruik mij maar voor uw eer en glorie. Ik ben beschikbaar, maar gebruik mij ook maar. Ik heb het verlangen dat ik door u gebruikt word. Soms denk ik wel eens eerder dat het ongeloof is om dat niet te vragen aan de Heer. Het is een heel natuurlijk verlangen om door de Heer gebruikt te worden. Weet je nog in Jesaja hoofdstuk 6, en ik heb de referentie als het goed is erbij u gezet, dat koning Uria gestorven is en dat de glorie van de God op de troon zit. En die engelen, die cherubs die daarboven, heilig, heilig, heilig. En dat Jesaja zegt, ik ben een man van onreine lippen en ik leef onder een onrein volk. En dan komt die kool en die engel die raakt zijn mond aan. En de Heer zegt zo, wie zal ik zenden? En wat zegt Jesaja? Wel, kies een ander. Want ik, nee, wat zegt hij dan? Zie, hier ben ik. Zend mij. Een visie van God op de troon. Cherubs om hem heen. En wat zegt hij? Gebruik mij. Zie, dat is feitelijk Abraham die op weg ging. Gebruik mij maar, Heer. Gebruik mij maar. Zie, als wij inderdaad willen wandelen in het voetspoor van Abraham, dan is het niet alleen beschikbaarheid, maar dan is het, Heer, gebruik mij maar. Stap naar voren. Wanneer bent u nog voor het laatst bij de Heer geweest om uw beschikbaarheid aan te bevelen? Heer, ik ben beschikbaar. Hoe? Geen idee, maar ik ben beschikbaar. Waar? Geen zicht op, maar ik ben beschikbaar. Wel, velen van ons hebben er wel een zicht op. Oh. Ik voel elke zondag dat ik, en doorheen de week dat ik ergens aan mag werken. Prediking, studie. Ik ben beschikbaar. Ben ik een slimme vogel? Nee. Ik ben gewoon achteruit de klei getrokken, net als David achter de schapen vandaan gehaald. En op een of andere manier heeft de Heer in mijn hart beschikbaarheid gemaakt en gecreëerd. Maar zo snel krabbelen we terug. Wel, Heer, deze bediening is groot genoeg en wel, Heer, ik ben beschikbaar. Als u iets voor mij heeft en iets wat groter is, geef me dan ook de genade dat er geen hoogmoed komt, maar dat ik gewoon beschikbaar ben. Ik hoop dat het u uitdaagt. Want misschien nog dit. Mits dat Abraham inderdaad ook zegt van, Heer, gebruik mij waar, zijn de miljarden door hem beïnvloed. Moet eens nagaan als u zegt, Heer, ik ben bruikbaar. Ik ben beschikbaar. Gebruik mij waar. En u bent het eind van uw leven. Of u komt in glorie. En u kunt er inderdaad de resultaten zien van de mensen die u een impact gehad heeft voor de Heer. Alleen maar door te zeggen van, ik ben bruikbaar. En ik ben beschikbaar. Abrahams oproep. Maar God maakt beloften. Laten we daar nog eens gaan kijken in vers 2. En dit zijn eigenlijk de persoonlijke beloften, ik kom hier vandaag niet helemaal doorheen. Maar Genesis 12 vers 2 zegt de Heer eigenlijk, belooft God namelijk aan Abraham enorm grote zaken. En dat gaat nog verder in 3. En daar staat eigenlijk zoiets moois. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen. En uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Nu, die moet u één ding goed begrijpen met deze beloften. In essentie zijn ze onvoorwaardelijk. Zie, dit zijn onvoorwaardelijke beloften. Ja, Abraham moest gaan. Hij had de opdracht om te gaan, om zijn vaderland, zijn familie, zijn huiskring, zijn noem het maar, te verlaten. En als hij ging, dat was de voorwaarde, als hij ging, dan had hij feitelijk tegen de Heer gezegd, het is goed, wat u aanbood, is aangenomen. Zijn vertrek was een handtekening feitelijk onder wat God zei, al hoefde hij zijn handtekening niet te zetten. Hij ging op reis en daarmee verklaarde hij zich akkoord om het aanbod wat God maakt aan te nemen. Hij wist niet wat het inhield. Exact. Naam groot maken. Dat is een hele belofte, maar het is ruim. Naar een plaats die de Heer wijzen zal. Het was al een vermogend man. De enige voorwaarde die de Heer vraagt aan Abraham is het om het aanbod aan te nemen. En hoe was dat zichtbaar? En Abraham ging op reis. Daarmee had hij het aangenomen. Zie, dit is belangrijk. En waarom is dit zo belangrijk? Om namelijk dat het onvoorwaardelijk is dat de beloftes die God maakt aan Abraham, die staan en God houdt die in stand. Er zijn geen voorwaarden aan verbonden naar Abraham om die voorwaarden in stand te houden. Geen specifiek gedrag was noodzakelijk van Abraham nadien en tijdens om de beloften in vervulling te laten komen, te laten vervullen. Eens aanvaard betekent dat ze altijd zouden staan. En zouden gelden voor Abraham. Het gaat zelfs zo ver dat je kan zeggen, ongeacht de gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid van Abraham, de beloften staan. En dat is ook zichtbaar in de schrift. Nog even hetzelfde hoofdstuk, hoofdstuk 12, gaat hij naar Farao, gaat hij naar Egypte. En dan zegt hij, dat is mijn zus. Sara. Toen was het nog Sarai, geloof ik. Oh, dat was ongehoorzaamheid, dat was zonde. Zelfs later in hoofdstuk 20, als hij naar Abimelech gaat, naar Gerar, dan zegt hij, dat is mijn zus. Maar God houdt zijn belofte in stand. Dit is iets heel belangrijks, het zijn Gods beloften. En God houdt die in stand, ongeacht wat Abraham doet. Maar ik wil eerst stilstaan bij de persoonlijke belofte naar Abraham. En die vinden we in vers 12b, niet het eerste stukje, maar ik lees het eerste stukje even mee. Ik zal u tot een groot volk maken. En eigenlijk wat er dan staat, ik zal u zegenen en uw naam groot maken. Dat is eigenlijk hoe je de tekst kan lezen. En dat is het punt wat God zegt, ik zal u zegenen en uw naam groot maken. En dit is een persoonlijke zegen. De zegen die ervoor staat is eigenlijk bedoeld voor tot een groot volk maken, dat is wat Israël wat eruit voortkomt. En vers 3 is feitelijk wat het evangelie is voor de rest van de wereld. Persoonlijk, Israël, de wereld. Maar als we dit lezen, ik zal u zegenen en uw naam groot maken, dan komt daar, en dat is waarom ik het ook noemde, een kolossaal verschil, omdat hier namelijk God een heel nieuwe manier of een andere manier de scheppingsopdracht handen en voeten geeft. Zie, de scheppingsopdracht aan Adam was om de aarde te onderwerpen en te heersen over de schepping. Elke keer was daar een universele opdracht, een universele belofte. Ga, vermenigvuldig en zorg dat de aarde vol wordt. Heerst over alles wat ik aan u gegeven heb. En elke keer gaat het mis. Elke keer. Als God bij wijze van spreken niks veranderd had, dan was het feitelijk de hele Bijbel een opeenvolging van cycli. Oordeel, genade, een paar mensen die, waar God mee verder gaat, en dan begint het weer. Zie maar, hier begint God iets heel unieks, iets nieuws. De scheppingsopdracht blijft bestaan. Maar nu geeft God de manier waarop hij eigenlijk aan het werk gaat, iets nieuws. En wat hij hier dus zegt, ik zal en ik zal. En ik heb daar de vorige keer al naar gerefereerd. Wat hier eigenlijk neergezet wordt is, en ik moet even bij mijn tekst blijven omdat het hier wat intenser wordt, of tenminste wat moeten we zorgvuldig zijn met onze woorden. Zie, bij Abraham geeft feitelijk God een nieuwe manier aan, of een specifiekere manier waarop hij als het ware de wereld weer terug wil brengen naar zichzelf. Zie, dat was ook zijn verlangen bij Noach. Noach, de rechtvaardige man. God maakte verbond met hem. Kijk naar de regenboog. Dat is een universeel belofte. Ga en heers over deze aarde. Wel, we zijn nog maar net goed en wel op weg. We hebben Babel, we hebben Nimrod. Maar nu begint God inderdaad een hele nieuwe manier. Hij neemt één man. En feitelijk zet hij Abraham, als het ware niet een universeel belofte die hij gaf in de voorgaande opdrachten, maar nu begint hij met één man. En dan zegt hij, begin met één man. En daar begint hij een klein, en dat zullen we de vorige keer zien, je zou kunnen zeggen, een klein volk die daaruit voortkomt. Die in een klein land gaan leven, om daarmee, als het ware, in een nucleus, in een kleine manier te laten zien en een magneet te zijn als het ware voor de rest van de wereld. Het is niet meer dat universele, maar God begint met iets heel specifieks. Eén man waaruit een volk komt om zo de wereld als het ware terug met zich te verzoenen. Zie, want er is vijandschap. En dit is eigenlijk wat hier begint, een heel klein begin, waar, en je kan het ook anders noemen, waar Gods koninkrijk op aarde geplaatst wordt bij één man. Met jou ga ik verder. En jij gaat naar een land, en dat land is feitelijk een vervanging van het paradijs. Dan heb ik al een stap vooruit voor degene die enigszins Deuteronomie kennen, of de zegen en de belofte die gegeven worden aan het beloofde land. Daar zou weelde, overvloed en weldaad zijn. Geen misdracht zou er zijn bij mens en dier als ze zich aan Gods woord hielden. Late en vroege regen zou komen. Je zou kunnen zeggen, paradijs op aarde. Dat is het ook. Maar daarom, God begint niet meer het collectief, maar begint heel specifiek. God geeft hier een nieuwe methode met één persoon. Abraham speelt daarin een centrale rol en hij geeft aan Abraham... twee dingen mee. En hij zegt, ik zal u zegenen en ik zal uw naam groot maken. Ik zal u zegenen en uw naam groot maken. God zal Abraham op een unieke wijze zegenen, zodat de hele wereld kan zien dat hij een uniek persoon is in Gods koninkrijk. Zodat iedereen kan zien dat Abraham uniek is. En die zegen en die rijkdom en die naam die God hem gaat geven en de zegen die God brengt, is feitelijk om de wereld te laten zien, dit is mijn man. Hier verbind ik al mijn zegen aan. Hier zal het verzoenende werk om deze verloren wereld terug te winnen, zal ik hiermee beginnen. Belangrijk om te begrijpen, en ik hoop dat ik het enigszins compact, eenvoudig heb kunnen verwoorden. Niet het collectief, zoals eerst. Eén man, uniek. En God gaat hem zegenen. En als eerste krijgt Abraham materiële zegeningen. Gaat u maar eens mee naar Genesis 13, vers 2. Er zijn een aantal versen waar het duidelijk naar voren komt dat Abraham rijkelijk gezegend is. Zie, en dit is eigenlijk waar je het ook kan zien. Adam leefde in zijn paradijs in grote weelde en rijkdom. Alles was voorradig, alles was aanwezig. Er was onbegrensde overvloed, zou je kunnen zeggen. En dat is ook wat God aan Abraham schenkt, of Abraham. 13:2. Wat staat er zo mooi? En Abraham was zeer rijk aan vee, aan zilver en aan goud. Als je verder leest, dan zie je ook dat als ze in het land zijn, dat uiteindelijk er te weinig voedsel is voor zijn kudde en die van Lot. En Lot kiest het dal, daar is het groen. Sodom en Gomorra. En Abraham kiest de rest. Maar wat we kunnen zien is dat God hem zo zegent, zoveel vee dat er niet eens meer genoeg is. Als later Abraham zijn slaven erop uitgaat om voor Isaac een vrouw te zoeken. Hij is bij Laban en Rebecca en dat weten we nog wel. Wat lezen we dan in Genesis 24, 35? En wat zegt die slaaf daar? Heere, de Heere heeft mijn Heer rijk gezegend. Hij gaf hem kleinvee, runderen, zilver, goud, slaven, slavinnen, kamelen, ezels. En in tussentijd vinden we ook, dat zijn rijkdommen waarvan de slaaf zegt, dat is enorm. We lezen zelfs dat Abraham 318 slaven had, mannelijke slaven, die in zijn huis geboren waren. Die waren niet aangekocht, ze hadden zich niet aan hem toegewijd, omdat hij zo'n goede heer was. Die in zijn huis geboren waren, 318. Genesis 14:14 was dat trouwens, als u dat nog even wilt nalezen. Zie, alles wat Abraham feitelijk beetpakt, verandert in goud. Klinkt een beetje vreemd voor ons. Je zou het zo kunnen zeggen dat alles wat Abraham beetpakt, wordt door de Heer gezegend, omdat de Heer gezegd heeft, dat is mijn man waar ik opnieuw mee begin. Die is beschikbaar. En die is bruikbaar. Overal waar Abraham als het ware gaat, zie je dat hij een man is die rijk gezegend wordt. Denk aan Spreuken 10 vers 22. De zegen van de Heere maakt rijk. Het zou helemaal niet vreemd zijn als de schrijver van die spreuk inderdaad achterom keek en kon zeggen, het was niet het zwoegen van Abraham die hem rijk maakte, het was de zegen van de Heer die hem rijk maakte. Abraham was schatrijk. Maar het was een bevestiging dat God zijn belofte op Abraham gezet had. Zie, Abraham was niet rijk gemaakt voor zichzelf. Abraham was niet zoals deze wereld wil. Geef mij de lotto zodat ik niet meer hoef te werken. En dat ik alles kan doen wat mijn hartje begeert. En dat ik een makkelijk leven heb. Abraham werd begunstigd door de Heer. En voor hem was het een zegen. Voor hoeveel mensen die rijkdom begeren is het een vloek. Voor Abraham was het een zegen. Een bevestiging dat het Gods man was. Dit is waar ik mijn belofte aan verbind. Je zou feitelijk kunnen zeggen dat God een klein paradijs om Abraham heen aan het bouwen is. Dit is mijn man. Dit is mijn man. Abraham had niet alleen materiële zegenen zoals u kunt zien, maar ik heb ook erbij gezet, hij had een sociale zegen. Hij ging naar het land als vreemdeling. Niemand kende hem. Want ik woon hier nu lang genoeg om te weten dat ik hier nog steeds vreemdeling ben. Dat staat ook op mijn pas. Ik ben nog steeds een buitenlander. Ik ben een vreemdeling. Ik trek mijn mond open en iedereen weet binnen 5 woorden dat ik hier niet geboren ben. En dat ik niet uit het beloofde land kom. Dit is iets wat heel uniek is. Abraham in zijn ging naar het beloofde land waar die vreemdeling was, maar hij kreeg een hele hoge sociale status. We lezen daar niet zo heel van, maar de contouren zijn wel zichtbaar. Abraham kreeg aanzien en invloed. Het was een man om rekening mee te houden. Ik las net Genesis 24:35 en mijn oog ging daar vanochtend nog even naar terug. Maar inderdaad, die slaaf van Abraham op zoek gaat naar de vrouw van Isaac. En dit zegt hij, ik ben er net overheen gesprongen omdat u dat waarschijnlijk toch niet was. Ik hoop van wel, maar dan heeft u het ook gezien. De Heere heeft mijn Heer rijk gezegend, zodat hij een aanzienlijk man geworden is. Zie, Abraham was een man van aanzien geworden. Dat was de zegen die de Heer gaf. De Heer gaf hem invloed. Een man om rekening mee te houden. Abimelech, weten we dat nog? Toen, ik mag er trouwens ook even heen gaan, 21, dat ging natuurlijk dat voorval met Sarah. En dat hij gezegd had, het is mijn zus. En dat was niet zo florerend van Abraham, maar Abimelech had wel door. Want wat was het zelfs zo dat in een droom kwam God tot Abimelech, weet wat er nog, en die noemt hem zelfs een kind van de dood. Een kind van de dood is van, Abimelech, jij bent zo goed als dood. En je bent er geweest. Maar waarom dan? Omdat je Sarah tot je vrouw genomen hebt. Je hebt haar niet aangeraakt. Maar zo ernstig is het. Als jij mijn uitverkoren instrument komt. Wat vinden we dan in hoofdstuk 21 vers 22? En het gebeurde in die tijd dat Abimelech, dat was de koning van een gebied, met Pichol, zijn legerbevelhebber, de hoogste in gezag, zijn generaal, tegen Abraham zei. Zie, dan heb je nog eens hoog bezoek, hè? De koning zelf en zijn hoogste legerofficier, die komen er bezoeken en die zeggen dit. God is met u bij alles wat u doet. En wat volgt? Sluit een verbond met ons. Dit was een man, Abimelech, die had heel goed begrepen. Abraham is een instrument van God. Ik kan beter in zijn team stappen. Die kan ik beter aan mijn kant hebben. Dit moet niet de man zijn aan de overkant van de tafel. Dit moet ik een man aan mijn kant van de tafel. Als ik naar zijn kant van de tafel moet, is ook goed. Dit is een man om rekening mee te houden. God is met u bij alles wat u doet. Dat is de echo die we later terugvinden bij Jozef. God is met u bij alles wat u doet. Abraham had status, een man van invloed. Ga dus mee als u wil naar Genesis 23, vers 3 tot 6. Sara was overleden inmiddels. Abraham nog steeds, zullen we zeggen, een sojourner, wat is dat ook alweer? Pelgrim. Geen vaste verblijfplaats, hij woonde in zijn tenten en trok rond door het land. Maar Sara is overleden en hij wil haar begraven. En daarom stond Abraham op, 23:3. Ging op weg om zijn doden. Als je dat leest is wat afstandelijk, hè? Vind je ook niet? Hij gaat niet zijn vrouw begraven, maar de doden. Ja, de overledenen hadden wij liever gezegd, maar dat is wat er in de Griekse tekst, of sorry, de Hebreeuwse tekst staat. Hij ging op weg, ging weg van zijn doden en sprak tot de Hethieten. Ik ben slechts een vreemdeling en een bijwoner bij u. Maar geef me toch bij u een eigen graf, zodat ik mijn doden kan uitdragen en begraven. En de Hethieten antwoordden aan Abraham en zeiden, luister naar ons, en luister is wat die zeggen. Luister naar ons, mijn Heer. U bent een vorst van God in ons midden. Vreemdeling, ja. Bijwoner, ja. Maar jij bent een vorst in ons midden. Dit was een man waar ze tegenop keken. Een man van status en aanzien. Dit is waar God zegt, ik zal jou een naam maken. Hij hoeft zichzelf niet te verkopen, om het zo maar te zeggen. Hij hoeft zichzelf niet op te poetsen. Het is de Heer die het bevestigt. Een vorst. Zie, Abraham verwierf een positie van aanzien. Een persoon waar ze rekening mee moesten houden. Een vreemdeling in het gebied. Maar dat is een man die je aan jouw team moest hebben. Abimelech had het juist. Ik sluit een verbond. Dat we altijd door één deur kunnen. En hier de Hethieten zeggen van, je krijgt een stuk grond. Want je bent als een vorst van God in ons midden. Zie, dat was een man van aanzien. En dat is precies wat God belooft aan Abraham. Ik zal je zegenen en ik zal je een naam geven. Nou, als we dit zien, dan zeggen wij, wat zou de geestelijke status hiervan van Abraham nou voor invloed hebben? Want er volgen ook geestelijke zegeningen. En dit is wat we goed moeten onthouden. Alles wat we nu gezien hebben en gehoord hebben, staat nooit los van Abraham's geestelijke wandel. Zie, de beloften die de Heer aan Abraham maakt zijn onvoorwaardelijk. In zekere zin heb ik ook gezegd, hij moest er wel op uitgaan. Maar om ze in stand te houden, om ze te vervullen, dat was niet aan Abraham. De God zegt, ik zal. En daar hoop ik volgende week ook op terug te komen. God verbindt zich eenzijdig, unilateraal, noem je dat ook wel, eenzijdig voor de vervulling. God nam het initiatief en hij zal het ook vervullen. In deze belofte die God maakt, en dat zien we ook in dit stukje, waren alleen maar voordelen voor Abraham. Alleen maar voordelen. Hij had de bonus. Hij had de lotto jackpot. Je zou kunnen zeggen, zonder dat hij een ticket moest kopen. Kostte hem niks. Alles is voor jou. Ik zal je zegenen. Geen enkele voorwaarde. Wat denken we dan? Dus hij kon erop losleven. Ja, dat kon. De vervulling van de belofte zou stand houden. Maar de persoonlijke zegen zou hij dan mislopen. Zie je, dat is een groot verschil. Oh, ik moet nog even wat... Ik ga wat te snel, sorry, ik kom daar zo op terug. Ik zie in één keer een Bijbelvers waar ik toch nog eventjes bij terug wil staan. Zie, als je dat aanbod zo aan Abraham ziet, dan denk je dat is bijna te mooi om waar te zijn. Dit is het aanbod en je hoeft er niets voor te doen. In die zin, het hangt niet voor jou of voor de vervulling. Dat is een belangrijk punt, want nooit in de Bijbel vinden we namelijk een dreigement van Gods kant dat hij dit verbond of deze belofte aan Abraham in zal trekken. We vinden juist het tegenovergestelde, elke keer een bevestiging. Van die termen als toen Israël in Egypte was. En zo begin van Exodus, het boek Exodus. Ja? Toen was er een farao die de wonderdaden van Jozef of de weldaden van Jozef niet gekend had. En wat lezen we dan? En God herinnerde zich het verbond dat hij gemaakt had met Abraham, Isaac en Jacob. En hij ging tot actie over. Ja? Of als je verder leest in Deuteronomie, dan vind je daar continu die uitspraak van dat ik uw vader gezworen heb. Het land dat ik uw vader gezworen heb. Het verbond dat ik met uw vader gemaakt heb. Zie, dat is wat we moeten begrijpen. Dit is zo belangrijk. God trekt nooit zijn hand terug van deze belofte. God bevestigt het elke keer. En dit is de ruggengraat van het Oude Testament, wat ik al zei. Maar de persoonlijke voordelen voor Abraham, de persoonlijke voordelen, liggen altijd in geloof en gehoorzaamheid. Zie, die belofte zou er in vervulling gaan. En we kunnen ons niet voorstellen als Abraham ontrouw was geweest. Dat is hij niet geweest. Wat er dan gebeurd zou zijn, kunnen we ons niet voorstellen. Er is geen plan B wat we lezen in de Bijbel. Maar we kunnen wel zien dat Abraham gezegend werd omdat hij ook in gehoorzaamheid wandelde. Niet om het in vervulling te laten gaan, maar om zelf de voordelen en de voorrechten tot zich te nemen. Ik denk dat het eigenlijk wel eenvoudig te illustreren is als volgt. Ik ben getrouwd met Annemarie. Ik blijf getrouwd, in de ruimste zin van het woord, wat ik ook uitspook. Hoe ik er ook voor op losleef, om het zo maar te zeggen. Maar de grootste zegen zal ik persoonlijk en Annemarie ook ervaren, als wij in gehoorzaamheid aan de Heer Jezus ons huwelijk gestalte geven. Zie je het? Maar ik blijf getrouwd, de beloftes blijven staan. Die staan er. Het enige is dat als we daar inderdaad inboren, in geloof en vertrouwen, pas dan gaat er wel open. En geloof is feitelijk het kanaal dat het naar ons toe komt. Dat heeft niks te maken met ik verdien mijn geloof dan, of Abraham, ik moet het in vervulling brengen, of ik, nee. Het persoonlijke zegen komt altijd door persoonlijk geloof. Het drinken van de bron. Ga dus mee naar Spreuken. Nou, u hoeft er niet heen, maar ik lees hem gewoon even. Spreuken 22 vers 4, zo mooi. Toepasbaar in deze context. Het loon van nederigheid. En dan tussen haakjes de vreze des Heren staat er. Is rijkdom, eer en leven. Zie, weer zo'n man die terugkijkt en zegt van, wat mij opviel bij Abraham was een godsvrezend man. Daardoor was hij ook rijk geworden. Daardoor was hij gezegend. Omdat hij persoonlijk in die bron geboord had. Persoonlijk zich toegewijd had aan die beloftes. Hij had ernaast kunnen kijken en God had die beloftes gestalte gegeven. Maar Abraham was een nederig man. Ga dus mee naar Genesis 15 vers 6. Het was een man van geloof. Een man van geloof. Zie, soms lees je daar zo weinig van. Dat is net als bij Maria. Ja, de aardse moeder zo gezegd van de Heer Jezus. Je leest er zo weinig van. Groot geloof. Kolossaal geloof had die vrouw. Die jonge vrouw zelfs. Hier lezen we een beetje hetzelfde bij Abraham. Abraham had de belofte gekregen dat hij een nakomeling zou krijgen. 25 jaar hoort hij niks. Hij heeft moeten wachten. Tussentijds komt hij nog een keer bij de Heer en zegt hij, Heer, gaat dat naar mijn familielid? Nee, zegt de Heer. Kom eens mee naar buiten. Kom eens mee naar buiten. Een mooie heldere avond en zegt Abraham, hoeveel sterren zijn daar? Zo groot zal je nageslacht zijn. Dan moet je nagaan. Als je vrouw 90 is. En jij bent 100. En de Heer vraagt dat aan je. Ja, yeah, nice try. Zie. Dit is waar Abrahams geloof in komt. Wat staat er dan in Genesis 15 vers 6? En hij geloofde de Heere. Zie, dit is waar wij zou kunnen zeggen... Waar Abraham zelf in die belofte stapt. En waar de zegen naar hem toe vloeit. En welke zegen is het Heer? En de Heere rekende het hem tot gerechtigheid. De Heere verklaarde hem rechtvaardig door zijn geloof alleen. Wat een man. Had alle mogelijkheden om te twijfelen. Abraham geloofde God op zijn woord. Een man van waarachtig geloof. Hij wandelde met de Heer. Dan moet je nagaan. Uiteindelijk krijgt hij zijn zoon. U mag eens meegaan naar hoofdstuk 22. Uiteindelijk krijgt hij zijn zoon. En wat vraagt de Heer dan van hem? Ga die maar offeren. Ga die maar offeren. Hoofdstuk 22. Vers 1. En het gebeurde na deze dagen dat God Abraham op de proef stelde. Wij weten dat. Abraham weet dat niet, hè? En hij zei tegen hem, Abraham. En Abraham zegt, ik ben beschikbaar. Hier ben ik, zegt u het maar. Hij zei, neem toch uw zoon, uw enige, die u lief hebt, om het nog maar even gevoeliger te brengen. Hè? Die heb jij lief, ik weet dat. Isaac. Ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Eindelijk een zoon, wat vraagt de Heer dan, offer hem maar aan mij. En dan lezen wij bij vers 3, en Abraham mopperde en twijfelde. Nee, hij gaat. Zonder commentaar, we lezen er verder niks van. Heeft die vrager in zijn hart? Ja. Maar hij gaat. Tot en met vers 10, laten we even vanaf vers 10 lezen, dat we niet alles lezen. Wat staat er dan? Natuurlijk heeft hij het hout klaargemaakt. Isaac vraagt nog van, paps, waar is het lam? De Heer zal voorzien en... Jij bent een lam vandaag. Ik moest jou offeren. Dan staat er in vers 10 toe, strekte Abraham zijn hand uit. Nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de Heere riep tot hem vanuit de hemel. En zei, Abraham, Abraham. En hij zei, hier ben ik. En toen zei hij, strek uw hand niet uit. Naar de jongen. Doe hem niets. Want nu weet ik dat u God vrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden. Zie, dit is die Abraham die wandelde in geloof. Getest, getoetst, gerijpt. Die aan het eind kan zeggen, als u dit van mij vraagt, Heer, dat is ook van u. Zie, die persoonlijke zegen... Die Abraham ontving, stond nooit los van zijn oprechte wandel en vertrouwen met de Heer. Zie, doorheen de toewijding en gehoorzaamheid ontvangt Abraham onvoorstelbare zegen. En is de rijkdom ook een zegen voor hem, omdat hij in het geloof mag ontvangen. Zijn sociale status is niet waar hij zich op beroemt, maar is wat hem gegeven is. En zijn geestelijke zegen is een nederige wandel met de Heer. Staande op Gods belofte. Dat is wat Abraham deed. Staande op Gods belofte. Ga u eens mee naar Hebreeën hoofdstuk 6 vers 13. In een poging om het toepasbaar te maken en, ik wil niet zeggen, maar wat af te ronden in het Nieuwe Testament. Dit is iets waar wij ook heen zullen gaan. En het is Als we Galaten 3 vers 29 lezen, dan lezen wij ook dat wij kinderen zijn en erfgenamen van Abraham. Zie, wij zijn ingelijfd in het verbond dat met Abraham gemaakt is. En daar komen we nog op, dus af en toe moet ik eventjes al een kleine clue, je zou kunnen zeggen van de lijn omhoog, eigenlijk al geven, een kleine clue van de lijn, maar anders dan missen wij waar het heen gaat. Maar laten we eens naar Hebreeën hoofdstuk 6 vers 13 gaan, om daar ook te laten zien wat een rijkdom er voor ons in zit. In die beloften die gemaakt zijn aan Abraham. En dan niet zozeer alleen zijn leven, die is al uitdagend genoeg. Zijn feit dat hij beschikbaar is en zegt, Heer, neem mij maar. Maar wat lezen we daar in Hebreeën 6 vers 13? Want toen God Abraham de belofte deed, zwoer hij bij zichzelf, omdat hij bij niemand die hoger was kon zweren. En hij zeide, voorzeker, rijk zal ik u zegenen en overvloedig zal ik u in aantal doen toenemen. Maar we hebben alleen maar bij dat eerste stuk stilgestaan, hè, van vers 14, rijk zal ik u zegenen. Dat andere overvloedig in aantal toenemen is het volk Israël, daar hopen we de volgende keer op te komen. Vers 15, en zo heeft hij de belofte verkregen nadat hij daar geduldig op gewacht te hebben, wacht even. En zo heeft hij de belofte verkregen na daar geduldig op gewacht te hebben. En die belofte in dit context is Isaac. Isaac is gekregen. Maar God had die belofte gemaakt dat hij zwoer bij zichzelf. En dat is een eed, die we de volgende keer te horen krijgen. Een belofte en een eed. Ja. God had het zichzelf bevestigd, in zichzelf, met zichzelf. God zwoer bij zichzelf, omdat hij niemand hoger is dan hemzelf. Vers 16, mensen zweren immers bij iemand die hoger is dan zichzelf. En de eed die hun tot bevestiging dient, is het eind van alle tegenspraak. Zie, als wij naar een rechtbank moeten, dan moeten wij moeten wij onder eed iets afleggen. Dan moeten wij zeggen, ik zweer of ik... Soms wordt het ook in de Bijbel als grootspraak gedaan, en dat zagen we ook in het leven van de Heer Jezus. Ja, op de tempel en op het altaar, een eed hier en een eed daar. U buit jezelf hoger, groter, om het te laten zien, maar dit beloof ik echt. Dit zal ik echt doen. En de mens moet altijd buiten zichzelf zoeken, want er is altijd iets hoger en groter. God niet. God niet, God zweert bij zichzelf, vers 17. En wat krijgen we dan? Erfgenamen van de belofte overvloediger. De onvergankelijkheid van zijn raadsbesluit wilde bewijzen. Heeft God die bekrachtigd met een eed? Als eerste belooft hij het, dat was wel vandaag lazen. En de volgende keer hoop ik mee te gaan dat God het ook bevestigt in een eed. Als hij tussen die dieren doorgaat die gespleten zijn. Om wat te bewijzen? Aan degene die erfgenaam waren van de belofte? Om die overvloedig eigenlijk te geven, de onvergankelijkheid van zijn raadsbesluit. Ik zweer bij mezelf, het zal gebeuren, ik zal. Dat wij dat als erfgenaam ook mogen weten. Kijk maar eens bij vers 18. Opdat wij, zegt de schrijver van de Hebreeën dan, wij, die in Christus geloven, door twee onveranderlijke dingen, en die twee onveranderlijke dingen zijn de belofte en de eed, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen. Wij, die bij hem de toevlucht genomen hebben, om de hoop die voor ons ligt vast te houden. Zie, Abraham had de hoop en de belofte van er ligt iets voor mij waar ik me naar uit kan strekken. En dat waren in gradaties. Voor hem was dat de zoon, het volk en uiteindelijk dat de wereld gezegend zou worden door hem. Wij kunnen kijken en zeggen, wij hebben de vervulling voor een groot gedeelte voor ons in de Heer Jezus Christus voor ons liggen. Een hoop die voor ons ligt. Dat we die vasthouden. Vers 19, deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel. Is dat niet wat we nodig hebben, een anker voor onze ziel? Dat vast ligt, dat vast, onwrikbaar is en reikt, waar reikt het? In het binnenste heiligdom achter het voorhangsel, daar waar Christus gekomen is. Waar niemand kon komen, waar Christus gegaan is, bij God zelf, daar ligt ons anker. Vers 20, daar, Daar is de voorloper voor ons binnengegaan. En de voorloper is eigenlijk wel interessant, want hij loopt voor en wij volgen hem na. Namelijk Jezus. En dan die oud-testamentische term die naar de ordening van Melchizedek, hoge priester, geworden is tot een eeuwigheid. Zie waar Abraham stond op de belofte van God, in geloof daarin tapte als het ware, in die rijke bron en door gezegend werd. Materieel, sociaal en geestelijk. Zo ligt het voor ons ook, als wij inderdaad in de bron van de beloftes van God boren. In die belofte die gemaakt is aan Abraham, dan kunnen wij zeggen, Heer, wij hebben Christus voor ons. De belofte dat wij bij hem zullen zijn. Hij is de voorloper. Wij willen hem volgen. Daar ligt onze hoop. Niet hier. Dit is niet ons beloofde land. Wij zijn sojourners. Wij zijn niet in het land waar we wezen moeten. Daar is het. Sta op de belofte van God. Grijp het anker voor onze ziel. Zoek de verlosser die onmetelijk veel beloftes aan ons gemaakt heeft. Efeze hoofdstuk 1. Die ons gezegend heeft met de geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Wij hebben kolossale zegeningen in Christus. Dat is waar we ons anker in moeten zetten. En ik zou zeggen, spoor jezelf aan. Vermaan jezelf. Spreek jezelf aan om je vertrouwen te stellen op Jezus Christus. Niet in de zin van ik geloof, maar ik geloof. Een resolutie van ons hart. Zoals Abraham inderdaad zei, naar buiten ging en kijkt en zegt, ik geloof. Ik geloof dat Christus voor ons uitgegaan is. Hij is het anker van onze ziel. Neem een besluit. Blijf niet in tweestrijd. Blijf niet in de spagaat staan. Zet je vertrouwen op de Heer. Neem zijn beloften aan en ga daarop staan. Welke beloftes? Vergeving van zonden, om maar eens één te noemen. Een eeuwig leven. Al onze zonden zijn uitgedelgd. Niets houdt ons meer bij hem vandaan. We zijn altijd welkom. Altijd. En het beste ligt nog voor ons. Dat is vertrouwen op de beloftes die God maakt. Mogen we dat doen, ook in het nieuwe jaar. Vader, ik dank u zo voor deze tijd. Heer, wat een kolossale man van geloof, Abraham. Heer, en de hele Bijbel en zeker ook het Nieuwe Testament is die... Ontbreekt ons gewoon de tijd om daarbij stil te staan. Heer, alleen een studie over het leven van Abraham en hoe de Bijbel hem benoemt, Heer, is al een les voor ons waar we meerdere weken aan kunnen besteden. Meerdere zondagen over kunnen preken. Heer, we hebben het heel globaal, hebben we zo even bij zijn zegen stilgestaan. En Heer, wat een uitdaging voor ons, dat wij ook inderdaad mogen zeggen, Heer, hoe klein we ook zijn en hoe beperkt we ook zijn, gebruik ons maar. Gebruik ons maar, Heer. We mogen onszelf bij u aanbevelen. Heer, we zijn in Christus, we zijn geliefd. Maar mogen we bruikbaar zijn, Heer. Zoals Abraham bruikbaar was en miljarden mensen door hem beïnvloed zijn. En doordat hij ging, miljarden mensen... als het ware zegen hebben ontvangen of zeker ook velen die daar tot bekering zijn gekomen, Heer. Heer, mogen wij dan ook inderdaad gewoon zeggen, Heer, gebruik ons maar. Mogen we ook in geloof wandelen, zo'n geloof als Abraham ook toont. En laat zien, Heer, mag dat in ons hart door u bewerkt worden. Oh, het mag rustig klein beginnen, Heer. Maar mag het groeien. Mogen we leren staan op uw beloftes, Heer. Mag dat anker inderdaad vast liggen. Mogen wij ook gezien dat u vast heeft besloten beloftes en een eed met uzelf gemaakt heeft, dat u uw hand met niet van de beloftes van Abraham zal terugtrekken. Nu niet en nooit niet. Heer, dit is de ruggengraat van de Bijbel. En dit is het steunpunt van onze verlossing, waar Jezus Christus de vervulling is. Van een groot gedeelte van de belofte die u maakt aan Abraham. Dank u wel voor deze tijd, Heer. Mogen ze ook dan deze afsluiting ook gebruiken, Heer. Om u nogmaals te danken dat we hier 10 jaar mochten zijn. Bijzonder, Heer. En dan zien we uit wat u voor ons heeft, wat voor ons ligt. Erop vertrouwende dat het beste voor ons ligt, Heer. U heeft het beste met ons voor. Er is geen enkele reden, Heer. Nee, ik wil het positief zeggen. U heeft alle reden om goedgunstig naar ons te zien, omdat u ons ziet bekleed met de gerechtigheid van Jezus Christus. En daar willen wij u voor danken, loven en prijzen. In zijn naam bidden wij, Heer. Amen.